Ik wil deze ochtend graag beginnen met een kleine praktische oefening. En je hoeft je niet druk te maken. Het is heel simpel eigenlijk. Ik wil gewoon dat je een momentje voor jezelf neemt. Ga gewoon even lekker zitten. Ontspan je lichaam. Laat je armen en benen even wat bewegen als je misschien te lang in dezelfde houding hebt gezeten. Kijk even wat om je heen. En laat gewoon je gedachten maar even gaan. Even zitten. Zo. Was het lekker? Ben je even bijgekomen? Ik wil deze oefening even afsluiten met een vraag. Of misschien ook wel een beetje een opdracht. Denk even terug aan het moment van net. Waar was je? Waar gingen je gedachten heen? Wat voelde je? En probeer dat even vast te houden, te onthouden. Schrijf het desnoods even op als je bang bent dat je het vergeet. En dan komen we er straks met elkaar weer even op terug. Want deze morgen mag ik de aftrap doen van een serie van 3 preken over een boek. Dit boek, ik heb hem mee, hoe toepasselijk. Het is het boek De Weg Volgen. Het is geschreven door John Mark Comer. En Niek heeft het boek gelezen en was onder de indruk. En toen gaf hij het aan mij en toen heb ik het gelezen. En ik vond het ook een heel mooi boek. Dus toen dachten we van nou, wat hierin staat, dat vinden we mooi dat u dit allemaal er kennis mee maakt. En dat we hier allemaal door opgebouwd mogen worden. Het is een boek wat gaat over het christen zijn. Over, ja, het heet De Weg Volgen. Het gaat over Jezus volgen. Over hoe je een leerling bent van Jezus. Wat dat betekent. En het is opgebouwd volgens 3 stappen: bij Jezus zijn, op Jezus lijken en als Jezus leven. En vandaag beginnen we bij de eerste stap, bij Jezus zijn. Ik zal hem even rechtop zitten, dan kun je hem blijven zien. En ik wil eigenlijk even beginnen met een best grote brede vraag, namelijk: wat is een christen? Wanneer ben je nou een christen? Ben je een christen als je in God gelooft? Ben je een christen als je een zondaarsgebed hebt gebeden? Hoe vaak moet je in de kerk komen om christen te zijn? En in welke kerk? Zijn er ook kerken waar je heen kan gaan en dan niet per se christen bent, omdat dat een hele vreemde kerk is? Moet je leven volgens een wet of bepaalde morele richtlijnen? Moet je een moreel hoogstaand leven hebben of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? En ik wil niet echt pretenderen dat ik hier een antwoord kan geven op deze vraag, want er worden over de hele wereld verhitte discussies gevoerd over wie er wel en geen christen is. En het begrip christen wordt soms heel breed getrokken en dan is bijna iedereen christen. En dan zijn er weer andere mensen die verzinnen termen als naamchristen of juist beleidend christen of praktiserend christen. We gebruiken in de vergadering vaak de term een wedergeboren christen. In de laatste jaren hoor je ook wel eens de term cultuurchristen. Voor die mensen die het christelijk geloof wel interessant vinden, maar niet zo heel veel hebben met God. En dan alleen maar een soort van de culturele lading van het christendom willen meenemen. Dus ja, we komen er niet echt helemaal uit. Maar als we kijken naar de Heer Jezus zelf, bij wie natuurlijk het christelijk geloof was, zoals we dat kennen begonnen is, dan zien we dat als hij mensen tegenkomt, dat hij eigenlijk gewoon heel eenvoudig tegen die mensen zegt: volg mij. En zoals hij dan zijn leven hier op aarde leeft, dan zijn er hele menigte mensen die zich om hem heen verzamelen. Soms zijn ze gewoon alleen maar geïnteresseerd in zijn wonderen. Maar anderen zijn geïnteresseerd in zijn woorden. Maar als hij soms iets te harde dingen zegt of iets te streng is, dan lopen ze weer massaal weg. En andere mensen die blijven hem volgen, die blijven trouw, die willen meer weten en die gaan met hem mee. Het blijft ergens wel een soort vage lijn, een soort vage grens van wie er nou echt bij hoort en wie niet. En mensen kunnen ook zo weer weglopen. En misschien is die grens ook gewoon niet te hard te trekken. En aan het eind van zijn leven hier op aarde, bij zijn hemelvaart, geeft de Heer Jezus nog één grote opdracht mee aan zijn leerlingen, aan de mensen om hem heen. Hij zegt, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En dat is denk ik wel de grote opdracht die we hebben meegekregen. En wat mij opvalt in deze opdracht, ga heen en maak alle volken mijn leerlingen, dat is dat niet het vergeven van zonden centraal staat in deze opdracht. Het gaat niet om dat alle mensen in de hemel moeten komen. Natuurlijk, dat moet wel gebeuren, maar dat is niet wat de Heer Jezus zegt op dit moment. Hij zegt ook niet dat iedereen gered moet worden. Ja, natuurlijk, maar hij wil een stap verder gaan. Alle mensen moeten zijn leerlingen worden. Leerlingen van Jezus. Ik denk dat het een van de cruciale eigenschappen is die je als christen hebt. Dus ja, hoe ziet dat er nu uit om een leerling van Jezus te zijn? Om daar wat meer feeling voor te krijgen, wil ik graag met jullie naar de tijd van Jezus zelf. Hoe hij als rabbi rondtrok door het land. Want een rabbi, een Joodse rabbi, die had leerlingen. Joodse rabbis waren leraren, zoals gezegd, die trokken door het land heen. Op de Sabbat spraken ze in de synagogen, vertelden ze uit de wet en de profeten. Maar ook op allerlei openbare plekken, gewoon midden op het dorpsplein door de week, waren ze te vinden. Konden ze mensen onderwijzen, leergeven. Ze konden ook een stukje praktisch de wet toepassen. Meester zegt dat mijn broeder zijn erfenis met mij deelt. Nou, de rabbi die mocht even vertellen wat er in de wet van Mozes stond over het verdelen van de erfenis. En een rabbi leidde ook andere mensen op. En dat gebeurde niet aan een theologische universiteit. Hij had geen eigen schooltje met klaslokalen waar hij dan zijn onderwijs stond te geven. Maar dat gebeurde gewoon in de praktijk van het leven. Als een rabbi leerlingen uitkoos, dan waren dat mensen die hem gewoon volgden. En die volgden hem gewoon, ja, dat begon met gewoon samen leven met de rabbi. Samen met hem optrekken, meetrekken met hem door het land, samen eten, samen reizen. Bij alles wat de rabbi deed, waren zijn leerlingen daar ook bij. En als ze eenmaal wat tijd met die rabbi hadden doorgebracht, dan werd het tijd voor de volgende stap in hun opleiding. Dan mochten ze hun rabbi na gaan doen. Ze mochten zelf eens proberen wat uit te leggen, zelf eens een toespraak houden, zelf eens in discussie gaan met andere mensen over de leer en hoe je dat uitlegt. En we zien dat ook bij de leerlingen van de Heer Jezus. Als hij op een gegeven moment eventjes weg is en er komen mensen aan met een zieke jongen bij de leerlingen, dan denken ze van nou oké, dan gaan we hem zelf wel even proberen te genezen. Het lukte ze niet helemaal, dat is een ander verhaal. Maar later in de geschiedenis zie je dat de leerlingen van Jezus wel zijn wonderen kunnen en mogen nadoen. We zien ook bij Petrus dat als hij Jezus over het water ziet lopen, dat hij denkt, wow, mijn rabbi doet iets nieuws, iets groots, dat wil ik ook. Dus die houding van het nadoen van alles wat je meester doet, dat is een stap in de ontwikkeling, in de leer van als je in de leer bent bij een rabbi. En uiteindelijk het doel, de laatste stap van het leerling zijn van een rabbi, is dat je net zo wordt als je meester. Je komt, zoals dat gezegd werd, in het huis van de rabbi. En je neemt zijn leer, je neemt zijn manier van denken over, zijn stijl van spreken. In alles probeer je net zo te zijn als die rabbi. En dan word je uiteindelijk zelf een rabbi. En ik denk dat dat principe eigenlijk nog steeds opgaat als wij leerlingen van Jezus zijn. Leerling van Jezus zijn begint met tijd doorbrengen bij Jezus. En niet zomaar tijd, de hele dag door. Alle tijd. En dan kunnen we de kunst afkijken. Dan kunnen wij hem nagaan doen. Dan kunnen wij proberen met vallen en opstaan om net zo te worden als Jezus. Zoals in Romeinen 8 staat, dat wij gelijkvormig mogen worden aan het beeld van Christus. Dat wij helemaal net zo mogen worden als Jezus. Dus Jezus volgen begint met heel gewoon bij Jezus zijn. Hoe ziet dat er dan uit? En daarvoor wil ik u eigenlijk meenemen naar een tijd nog veel langer geleden. Naar het begin van het volk Israël. Ze waren net uit Egypte verlost. Ze waren door Mozes door de Rode Zee geleid. En waar kwamen ze uit? Bij de berg, in de woestijn. En daar, op die berg, zouden ze God ontmoeten. En het was niet niks om God te ontmoeten. Want de berg werd afgezet. De mensen mochten niet in de buurt van de berg komen. Bovenop de berg waren dikke wolken te zien. Er was donder, er waren bliksem. Het hele volk moest zich heiligen en afwachten. En alleen Mozes mocht in zijn eentje naar boven klimmen, de berg op, om God te ontmoeten. En dit leert ons eigenlijk een belangrijke waarheid, dat het niet vanzelf gaat om God te ontmoeten. Het kost moeite. Je moet als het ware die berg beklimmen. Afstand nemen van aardse dingen en naar God toe gaan. Maar wat je ondertussen wel ziet, is dat die ontmoeting met God, die verandert je helemaal. Want als Mozes weer afdaalt van de berg, dan straalt hij. Hij straalt zo erg dat hij een doek over zijn hoofd moest leggen, omdat de mensen hem niet recht weer in de ogen konden kijken. Zozeer was hij veranderd door de ontmoeting van God. En bij Mozes was dat niet een eenmalig iets. Want God, vanaf die eerste ontmoeting op de berg, trok God mee met het volk. Er was van alles gebeurd met de gouden kalf, dus God kon niet midden in het volk meetrekken. Maar buiten de legerplaat, naast het volk, zou je kunnen zeggen, hadden ze de tent van samenkomst opgericht. Het is een tent waar je niet zo vaak over hoort, want we letten meestal op die tabernakel. Maar Gods aanwezigheid was in de tent van samenkomst. En elke keer als Mozes daarin ging om met God te praten, dan straalde hij weer als hij naar buiten kwam. En dan moest hij weer een doek over zijn hoofd doen, voordat hij met de mensen kon praten en de woorden van God weer aan het volk kon doorgeven. Dus alleen die ontmoeting met God, die laat je echt stralen. En ja, voor mijn gevoel ben ik zelf eigenlijk, en misschien wel velen met mij, best vaak tevreden met gewoon een plekje ergens in het volk. Ik ben regelmatig onder de indruk van het spektakel op de berg. Ik kan een mooie dienst meemaken, ik kan lekker zingen, ik kan wijze woorden van God horen en daarvan onder de indruk zijn. Ik kan ontzag voor God hebben en ik wil best wel naar Gods woorden luisteren als iemand die woorden aan mij doorgeeft. Doen wat God zegt, maar ondertussen ben ik eigenlijk toch wel een beetje bezig met mijn eigen leven leiden. Ik kijk liever naar het resultaat van de godservaring bij een stralende Mozes, dan dat ik zelf die berg op ga om zelf bij God te zijn. En in dit verhaal is er nog één uitzondering. En dat is wel een interessante. Want God sprak met Mozes, maar we lezen ook in Exodus 33 over Jozua. En daar staat, Jozua week niet van de tent van samenkomst. Hij bleef dag en nacht bij die tent van samenkomst. Hij was daar altijd te vinden. Jozua wist waar hij moest zijn. Hij had zijn prioriteiten op orde. Hij wilde bij God zelf zijn. Niet indirect via Mozes. Nee, hij wilde zelf bij God zijn. Hij wilde gevoed worden, gevormd, veranderd worden door de nabijheid van God. En uiteindelijk zien we ook dat hij op zijn beurt na verloop van tijd zelf klaargestoomd was om na de dood van Mozes het volk te leiden en het beloofde land in te leiden. En diezelfde keuze hebben wij eigenlijk nog steeds. Diezelfde keuze die Jozua maakte. En voor ons is het nog makkelijker dan toen. Want wij hoeven niet meer te naderen tot een berg met wolken en met donderslagen en bliksemen. Eigenlijk Gods oordeel over de zondigheid van de wereld, waardoor God een afstand had tussen de mensen en zichzelf. Maar dat oordeel dat is vertrokken, voltrokken, doordat Jezus aan het kruis is gestorven. En voor ons is nu de toegang open tot God. Wij mogen vrijmoedig naderen tot Gods troon, zoals in Hebreeën staat. We hebben de aanwezigheid van God zelf bij ons. Niet alleen bij ons, zelfs in ons. De Heilige Geest woont in ons hart. En ja, je snapt bijna niet dat er nog mensen zijn die genoegen nemen met andere dingen als we gewoon zelf rechtstreeks bij God mogen zijn. Maar ja, hoe werkt dat dan? Hoe kan je dan bij God zijn? En dat is best een beetje een eye-opener, maar om te beginnen hoef je niks nieuws te gaan doen. Je bent namelijk al ergens. In je leven, in je hoofd, gedurende de hele dag, bij alles wat je doet, je bent ergens. Het is de plaats waar je gedachten heen gaan als je even niks aan je hoofd hebt. Of als je echt even tot rust komt. Als je bang bent, verontrust bent of boos bent. En als je troost nodig hebt. Als je gerustgesteld wil worden. Dan zoek je die plek op in je gedachten. Het is niet altijd per se dezelfde plek. Want sommige mensen zijn altijd onderweg. Die hebben altijd plannen, die hebben altijd ambities. Die denken altijd aan wat er in de toekomst ligt en wat er op ze afkomt. Andere mensen die denken juist vaak, als ze even rust hebben, denken ze juist vaak terug aan het verleden. Aan een tijd toen ze heel gelukkig waren. Aan mooie herinneringen die ze koesteren. Er zijn ook heel veel mensen, onder ik zelf ook, die altijd bezig zijn met afleiding. Dan hoef je niet eens zelf ergens te zijn, maar dan laat je je ergens heen brengen. Door de tijdlijn op je telefoon, door een tv, door radio, door series, door gezelschap. Van alles en nog wat. Maar we zijn begonnen met deze preek met een korte oefening. Om even rust te nemen, even tot jezelf te komen. En ik hoop dat dat ergens op een bepaalde manier misschien een soort idee kan geven van wat zo'n plaats voor jou zou kunnen zijn. Waar je gedachten heen gaan op het moment dat je dus even de ruimte krijgt om je gedachten te laten gaan. Waar je thuis bent, op je gemak. Helemaal jezelf als niemand kijkt. En de uitdaging is natuurlijk om die plek bij God te brengen. Of misschien andersom, om God te zoeken op de plek waar je thuis bent. En we weten vanuit de psychologie dat de menselijke geest lenig is. Dat je je geest kan trainen. Je hebt nu in je leven een gewoonte, een bestaande gewoonte om op een bepaalde manier te leven. Maar dat kan je door training aanpassen. Met andere woorden, je kan er in je leven een goede gewoonte van maken om je geest bij God thuis te laten zijn. Om je gedachten als vanzelf naar God te laten gaan. Als ruststand, als standaard plek waar je aan denkt. Om alles wat er gebeurt direct bij God te brengen, met God te bespreken. Dat je gedachten als het ware als een kompasnaald die waar die ook heen draait vanzelf weer terugdraait naar het noorden, dat je gedachten vanzelf iedere keer weer bij God uitkomen. Je kan leren om thuis te zijn bij God. Om vanzelf te bidden, om dingen in gebed bij God te brengen, met hem te bespreken. Zoals Paulus dat zegt, te bidden zonder ophouden. En dat is eigenlijk ook wel weer hetzelfde als wat ik eerder al gezegd heb, met dat volgen van een rabbi. Dat het begint met bij hem zijn. Met je hele leven delen met de meester. Alles. Van slapen, opstaan, ontbijten, aankleden, tanden poetsen. Noem maar op, de hele dag door, dat je bij alles wat je doet, dat Jezus erbij is. Dat je je bewust bent van zijn aanwezigheid. En dat je de hele dag door eigenlijk dat lijntje met God hebt. En ik moet zeggen dat het voor mij best een eye-opener was in dit boek, toen ik dit las. Dat ik me er bewust van werd, dat ik met mijn gedachten ergens ben, de hele dag door. En over het algemeen gaat het onbewust. Het gaat vanzelf. Je denkt gewoon en je bent gewoon en je leeft gewoon. Maar de kunst is om dat onbewuste proces, om je daar wat meer van bewust te worden. En iedere keer als je er bewust van wordt, om je gedachten weer op God te richten. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat wordt. Maar hoe ben je dan bij God? We hebben natuurlijk vroeger allemaal geleerd over het concept van stille tijd. Dat je een moment op de dag kan reserveren om tijd door te brengen met bijbellezen, met bidden, misschien zingen of muziek luisteren. Het is maar net wat voor een invulling je prettig vindt. En dat is een goede gewoonte. En misschien gaat dit eigenlijk nog wel net een stapje verder. Of misschien een laagje dieper, zo je wil. Is het een subtielere manier om hier ook invulling aan te geven. En het gaat dan niet per se omdat je meteen een heel programma afwerkt. Of dat je van alles zegt tegen God. Of van alles gaat bestuderen. Maar het gaat er misschien meer om dat je gewoon bent bij God. Zoals je samen met je vrouw thuis op de bank kan zitten. En de ene keer voer je een heel gesprek. En de andere keer ben je gewoon allebei met je eigen dingen bezig. Maar je weet wel dat ze er is. En je kijkt er af en toe even aan. Of zelfs zonder dat je kijkt, weet je gewoon dat ze er is. Ben je gewoon met elkaar. En op die manier kun je ook oefenen om naar God te kijken. En je te laten liefhebben door God. Het voelt misschien een beetje zweverig of vaag. Maar deze traditie, die met een moeilijk woord contemplatie genoemd wordt. Het nadenken over God en het leren, het oefenen om in de aanwezigheid van God te zijn. Dat is een eeuwenoude christelijke traditie. En in onze tijd is deze traditie misschien een beetje vergeten geraakt. Omdat we heel erg gewend zijn om met aardse zaken van het leven hier en nu bezig te zijn. En doordat we God misschien ook een beetje uit het oog verloren zijn. In het boek wordt een voorbeeld genoemd van een 18e eeuwse geestelijke die in zijn kerk was en het viel hem op dat gedurende de dag dat er af en toe een boer binnenkwam en die kwam dan ergens in de kerk zitten en die zat dan gewoon een paar uur lang in de kerk. En op een gegeven moment dacht hij van ja, ik ga hem toch eens aanspreken. Dus hij vroeg aan die boer van wat doet u hier nu eigenlijk? En toen zei die boer, ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij en we zijn gelukkig. Zo simpel kan het zijn, die aanwezigheid van God. Je zoekt Gods aandacht. Je kijkt naar hem. Je denkt over hem na. En hij kijkt terug naar jou. Je bent je ervan bewust dat God op elk moment van de dag naar je kijkt en bij je is. En je bent gelukkig. Een heel ander voorbeeld wordt ook in het boek genoemd. Er is een 17e eeuwse broeder Laurentius, die heeft een heel boek geschreven over de oefening in de tegenwoordigheid van God. Hij heeft er van alles over geschreven en hij was er heel goed in. En bij zo'n naam, broeder Laurentius, dan zou je verwachten dat iemand een verstild leven leidt in een klooster en dagenlang, urenlang aan het bidden is. En deze man werkte inderdaad in een klooster, maar hij was de bordenwasser in de keuken. En midden in die drukte van de keuken, zeg maar met zijn oksels in het sop, te midden van dat harde werken had hij geleerd zichzelf om elke keer weer dicht bij God te zijn. En in zijn verhalen vertelt hij dat hij midden in de drukte van de keuken dezelfde aanwezigheid van God ervaart als op het hoogtepunt van de mis. En dat is de kunst om aan te leren. En dat heb je natuurlijk niet meteen. Sterker nog, ik denk dat dat hartstikke moeilijk is om dat echt voor elkaar te krijgen. Maar je kan er dus aan beginnen door je geest te trainen. Zo gezegd, van God een gewoonte te maken. Door een pad te maken in je gedachten naar de aanwezigheid van God. We weten uit de manier waarop onze hersenen werken, dat de neuronen in ons brein, die gaan verbindingen maken voor alles wat we doen. En hoe vaker we dezelfde verbindingen gebruiken, hoe sterker ze worden en hoe makkelijker het dus wordt om dezelfde gedachtenpaadjes te lopen, aan dezelfde dingen te denken. Als voorbeeld, wie van jullie kent er nog de tafel van drie? Ik denk dat je zal misschien de eerste keer eventjes weer moeten oefenen, maar als je wil, denk ik dat ieder van jullie de tafel van drie wel weer eens kan opzeggen. En waarom dan? Ik denk dat we allemaal vroeger eindeloos die tafel van drie hebben geoefend op school. Herhalen, herhalen, herhalen. Net zolang tot het in je hersenen is uitgesleten, dat pad. En je hem gewoon van binnen en van buiten, van onder en van boven kent. En ja, datzelfde patroon, diezelfde gewoonte kun je ook toepassen op je leven met God. Door te oefenen om elke keer weer terug naar God te gaan met je gedachten. Om elke keer weer je gedachten op God te richten. En het is niet heel makkelijk. En het gaat ook niet per se heel erg vanzelf. En zeker als je ermee begint, gaat dat vaker niet goed dan wel. En wat dat betreft moet ik ook denken aan een citaat van iemand die we eigenlijk best wel hoog hebben zitten, denk ik, de meeste van ons. Henry Nouwen, die toch wel als een van de geestelijke helden beschouwd kan worden. Die in een van zijn boeken uitlegt dat hij soms een goede tijd met God heeft. Maar de meeste dagen zijn geest ervaart als een bananenboom vol apen. En het vliegt alle kanten op en hij vraagt zich af waar hij het voor doet. Of hij het ooit gaat leren. Maar het belangrijke is dat je het blijft proberen. Er is een term of een kreet die onder influencers heel populair is. Influencers die proberen natuurlijk mensen te beïnvloeden om bijvoorbeeld een gezondere levensstijl na te leven of succesvoller te worden in de zakenwereld of de doelen in hun leven met meer standvastigheid na te streven. En die zeggen regelmatig dat consistentie beter is dan perfectie. En daarmee bedoelen ze dat het veel belangrijker is om bij een goede gewoonte vol te houden, om het elke keer te blijven proberen. Dat is veel belangrijker dan of die poging nou echt lukt. En als je dan bijvoorbeeld, weet ik wat, je hebt je voorgenomen om naar de sportschool te gaan of om aan je businessplan te werken, dat je je niet op je kop hoeft te geven als het vandaag weer niet gelukt is, maar dat je jezelf op je schouder mag kloppen als je het vandaag weer geprobeerd hebt. Daar gaat het om. Want elke keer dat je het probeert, wordt het pad in je hoofd toch weer een beetje sterker. Want dat bouwen aan een goede gewoonte, dat is veel belangrijker dan of die poging nu wel of niet slaagt. En in ons geval komt er eigenlijk zelfs nog iets bij. Want we hoeven niet op ons eentje te bouwen aan die goede gewoonte van Gods aanwezigheid. Maar we hebben natuurlijk ook een God die er super blij mee is als wij ons meer op hem richten. En als wij met hem bezig zijn, kan hij nog veel meer met ons weer aan de slag gaan. Dus het komt van twee kanten. Dat als wij ons meer op God gaan richten, dat hij ook zich meer op ons richt. Dus wat hebben we nu gezien? We hebben gezien dat als je christen bent, dat betekent dat je een leerling van Jezus bent. Dat doe je door Jezus als leraar te volgen. En het begint met bij hem zijn. De hele dag doorbrengen in de aanwezigheid van God. En dan ga je Jezus nadoen. Dan ga je oefenen in de dingen die hij ook gedaan heeft. En uiteindelijk is het doel dat je helemaal op hem gaat lijken. Dat je net zo wordt als hij. En voor nu is het begin om te oefenen met bij God zijn. De uitdaging is om je meer en meer bewust te worden van het wat nu nog onbewust is. Dat je met je gedachten ergens bent op een dag. En elke keer als je er weer aan denkt, om je gedachten bewust weer op God te richten. Dat gaat niet vanzelf. Het is ook niet per se makkelijk en het lukt ook niet altijd. Maar het kan een gewoonte worden als je het maar vaak genoeg herhaalt om je elke keer weer op God te richten. En dat doe je door het elke keer te blijven proberen. Volhouden is belangrijker dan dat het elke keer lukt. En hoe meer je gewoon bij Jezus bent, des te meer kan hij je veranderen.